Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, en vandaag gaan we het hebben over manifestaties. Zijn die goed of fout? En regelmatig in de bediening van Rebuild zien we allerlei verschillende soorten manifestaties voorbij komen. Mooie manifestaties, slechte manifestaties, om het even zo te zeggen. En vaak krijgen we dan ook de vraag van mensen van ja, is dit van God? Dat kan toch niet dat dit van God is? Zo werkt God toch niet? Vraagt God niet van ons om zelfbeheerst te zijn? Hoe werkt dat dan? En die vragen die zijn natuurlijk best relevant, want die leven gewoon. En zeker als je daar weinig ervaring mee hebt of ook weinig onderwijs over hebt gekregen, dan kan ik me voorstellen dat zeker een manifestatie van de geest een beetje apart overkomt en dat je nog niet zo goed weet wat je daarmee moet. Dus in deze aflevering wil ik je gewoon een aantal handvatten geven rondom manifestaties. En ik ga het gewoon hebben over de drie verschillende manifestaties die er zijn. Daar zal ik je zo meer over uitleggen en hoe je daarmee omgaat, hoe je daar het onderscheid ook in kan aanbrengen. Maar dit is natuurlijk een interessant thema, misschien een beetje mysterieus, maar eigenlijk is het allemaal vrij eenvoudig en niet heel... Niet super spannend. Maar goed, allereerst, wat is een manifestatie dan? Kijk, een manifestatie is een lichamelijke uiting van een persoon. Iemand beweegt, trilt, rolt, valt, lacht, huilt, roept, schreeuwt. En wat dan allemaal niet meer. En in de afgelopen jaren heb ik een heleboel verschillende manifestaties gezien. Maar in principe is een uiterlijke manifestatie is een lichaam, of eigenlijk is een manifestatie is een lichamelijke uiting van een intern proces. Dus een uiterlijke manifestatie. Een manifestatie is een lichamelijke uiting van een intern proces. Als ik me verdrietig voel, dan huil ik. Hè, of dan kan ik gaan huilen. Maar stel dat ik heel erg dankbaar ben, dan kan ik ook huilen. Ik ben wel eens een keer thuis gekomen, toen had mijn vrouw een verrassingsfeest voor me georganiseerd. En op dat moment was ik daar zo dankbaar voor dat ik begon te huilen. Nou, de tranen op mijn wangen, die zijn een uiterlijk kenmerk, een lichamelijke uiting, of een manifestatie zou je kunnen zeggen, van wat er van binnen gebeurt. Nou, dit kan natuurlijk een goede oorzaak hebben, verdriet. Of dit kan natuurlijk een goede oorzaak hebben, bijvoorbeeld omdat ik dankbaar ben. Maar dat kan natuurlijk ook een slechte oorzaak hebben, omdat ik bijvoorbeeld verdrietig ben. Nou, dat is even een heel simpel voorbeeld van wat een manifestatie is. Dus ook als je de vorm niet per se... ook kan je niet per se aan de vorm van de manifestatie zien of dat die wel goed is of niet goed is. En zoals ik natuurlijk dat eenvoudige voorbeeld gebruik van huilen vanuit dankbaarheid of vanuit verdriet, is dat eigenlijk bij allerlei andere manifestaties dus gewoon niet heel veel anders en min of meer gewoon hetzelfde. Er gebeurt iets van binnen en dat uit zich aan de buitenkant. Dus het belangrijkste is wat er eigenlijk aan de binnenkant gebeurt. Nou, en ik merk vaak dat men uiterlijke manifestaties veroordeelt als per definitie van de duivel of van de duisternis, omdat men het niet helemaal gewend is of het spannend vindt. Nou, en sommige, al dan niet de meeste manifestaties, komen ook door de duisternis. Maar niet elke manifestatie is dat. Kijk, als Samuel een nieuwe koning moet gaan kiezen, dan staat hij voor alle zonen van Isaï en dan zegt hij over de oudste zoon: dit moet vast en zeker de koning zijn die God op het oog heeft, want hij is groot, hij is sterk, hij ziet er autoritaire uit. En dan zegt God iets tegen Samuel. Hij zegt: jij kijkt naar het uiterlijk, maar ik kijk naar het hart. En ook met de manifestatie gaat het hierom: kijken we naar wat er in het uiterlijke gebeurt, of kijken we naar wat er aan de binnenkant gebeurt, wat er in het hart gebeurt. En dat is ook een hele goede manier om te toetsen, door niet te kijken naar de manifestatie, maar door te kijken naar de bron ervan. Want elke manifestatie, goed, fout, groot, klein, intens of oppervlakkig, heeft een bron. En vaak kan je ook wel zien aan de manifestatie of iets wel of niet van God is. Maar het belangrijkste van al die dingen, en die staat bovenaan, wat is de vrucht van die manifestatie? Nou, ik ga je drie verschillende manifestaties uitleggen die er zijn. Die ga ik allemaal langs in deze aflevering. Maar we gaan eerst beginnen van deze drie met de manifestaties van de duisternis. Ook de duisternis manifesteert. Er zijn natuurlijk ook heel veel New Age-achtige mensen. Die zeggen natuurlijk dat je je dromen moet manifesteren. Dat betekent eigenlijk dat je in je gedachten inbeeldt dat je het al hebt. En als je dat lang genoeg volhoudt, dan krijg je het vanzelf. Het is een beetje de duistere kant van gebed door geloof. Of ontvangen door geloof. Maar als ik zeg manifestatie, dan bedoel ik dus een uiterlijke, lichamelijke uitdrukking van iemand. Dus nou, bijvoorbeeld lachen, schreeuwen, vallen, roepen, trillen, rollen, krabben. Er zijn allerlei verschillende soorten manieren. Maar in de Bijbel zie je dus dat de manifestaties door de duisternis ook heel veel voorkomen. En bijna altijd of vaak zijn dat ook wanneer er een krachtmeting is met het licht. En wanneer er een krachtmeting is met de kracht van God. Wanneer de kracht van God ergens komt, bijvoorbeeld door zijn zoon Jezus of door zijn discipelen, dan beginnen demonen al te manifesteren, om het zo te zeggen. Dus de lichamen waar ze in zitten beginnen te bewegen, beginnen te trillen, beginnen te rollen. Of die mensen beginnen zich soms te krabben. En zo zie je in de Bijbel een heleboel van dit soort verhalen. Bijvoorbeeld in Marcus 9 en Matthäus 17 is een heel bekend verhaal van de maanzieke jongen. En zijn vader legde uit aan Jezus dat deze demon de jongen regelmatig op de grond gooide. Of in het water gooide, of in het vuur gooide. Deze demon was erop gebrand om deze jongen om te brengen. En hij kon niet spreken. Het schuim stond hem in de mond, hij was ook doof. En die vader brengt dus die jongen bij Jezus. En Jezus bevrijdt hem van de demon die hem lastig viel. En in Marcus 9, vers 27 kan je lezen dat dat onder geschreeuw en hevig stuiptrekken de demon de jongen verliet. En daarna lag hij als een dode op de grond. Dus tijdens het moment dat die jongen bevrijd werd van die demon, gebeurt het heel vaak, bijna altijd, dat de demon in iemand manifesteert. Ze weten dat hun tijd erop zit. En dat ze het lichaam van die persoon moeten verlaten. Die kracht van Jezus is groter en sterker. Ook de demonen van Legio. Zij smeken Jezus of ze in die varkens gestuurd mochten worden. Want ze willen een plek hebben om in te kunnen huizen. Een plek kunnen hebben waar ze kunnen wonen, om het zo te zeggen. Dus als ze ergens moeten vertrekken. Nou ja, stel dat ik jou met een dwangbevel uit je huis zet. Dan ga je misschien ook wel roepen en schreeuwen en zeggen dat je er niet uit wil. En dat je er recht op hebt om daar te zijn. Maar demonen hebben geen recht. Behalve het recht wat ze door mensen gegeven is. Maar wij kunnen hen dat recht ontnemen. En deze demonen eruit sturen. Dus lang verhaal kort. Deze jongen lag als een dode op de grond. Hij was aan het schuimbekken. Hij viel. Er gebeurt natuurlijk van alles. En dat zien we in de praktijk ook heel vaak. Regelmatig, het hoeft niet, maar het gebeurt wel vaak dat bij bevrijdingen het lichaam van degene om wie het gaat zich toch op een bepaalde manier manifesteert. Dat kan tijdens de bevrijding, maar ook daarvoor al. Deze maanzieke jongen die werd natuurlijk bevrijd door Jezus en onder hevig geschreeuw en stuiptrekken. Maar daarvoor manifesteerde de demon zich al in die persoon, in die jongen, door hem op de grond te gooien. Door hem te laten schuimbekken, door hem doof te maken. Dus er zijn een heleboel manifestaties van de duisternis. En vaak zijn dat negatieve manifestaties. Om het even een klein beetje in een vat te gieten, zover als dat het kan. Kan je zeggen, in basis een manifestatie van de duisternis altijd verstorend, schadelijk en agressief. Dus denk hierbij aan schreeuwen, kronkelen, krabben, slaan, knijpen, vluchten. Dat soort dingen zijn bijna altijd een indicatie van demonie. In Handelingen 16 wordt Paulus achtervolgd door een vrouw met een waarzeggende geest. En alhoewel zij de waarheid spreekt over hem, zij zegt namelijk, dit zijn slaven, dienstknechten van de Allerhoogste, om het goede nieuws bekend te maken, had zij wel een verstorend effect op de evangelisatiedienst, bediening van Paulus, tot het punt dat hij de demon uit die vrouw wegstuurt. Dus ook hier zie je dat een duistere manifestatie heeft vaak een verstorend effect, een schadelijk effect op de persoon en een agressief en benauwend effect op de omgeving. Nou, zoals ik zei, vaak gebeurt het door een krachtmeting met licht en kracht van Jezus, dat de duisternis moet opgeven. Omdat de geesten worden aangesproken door de kracht van Jezus. En het is aan volgelingen van Jezus, aan ons, om hier verstandig mee om te gaan. Nou, wat bedoel ik hiermee? Soms gebeurt het dat iemand begint te manifesteren tijdens een dienst, of tijdens een evangelisatieactie, of wat dan ook. En heel vaak ten doel Dus het kan twee kanten. Aan de ene kant, omdat die de kracht van God zo tastbaar aanwezig is, dat die demonen, ja, hoe zeg je dat, oncomfortabel worden door de kracht van God. Daardoor beginnen ze te manifesteren. Maar het kan ook een verstorend effect hebben op de dienst, op de bediening of wat er op dat moment gebeurt. En ik heb recent nog meegemaakt dat iemand die duidelijk gedemoniseerd was, een enorme verstoring was tijdens de bediening die we aan het doen waren. Elke keer dook die man op en elke keer was die storend aanwezig. En dan kan je er vol voor gaan om diegene te willen bevrijden van die demon, maar diegene moet dat ook zelf willen. Misschien dat ik nog wel eens een keer een aflevering ga opnemen over bevrijding van demonen. Maar het manifesteren van de duisternis is een teken van demonie. Dat betekent niet direct een goedkeuring voor bevrijding. Iemand moet uiteindelijk wel zelf bevrijd willen worden. En het kan zijn dat je met iets heel belangrijks bezig bent in de bediening en dat iets of iemand begint te manifesteren en zo enorm veel aandacht op zich vestigt, waardoor de aandacht van het werk wordt afgeleid om met die persoon bezig te gaan. Dus het vraagt ook gezond verstand om hier goed mee om te gaan. Je niet te laten afleiden onnodig. Zeker als het gaat over wanneer je in de bediening zit. Maar mensen die manifesteren door de duisternis hebben vaak een hele verstorende impact op de dienst of op het geheel of waar je op dat moment mee bezig bent. Ook in evangelisatie zie ik altijd wanneer we tot een punt komen van bekering, dan ineens duikt er een vriendin op of ineens duikt die ene vrouw op of ineens is er een familielid en die mengt zich in het verhaal en ja, is zo verstorend aanwezig. Daar hoef je niet altijd wat mee, als je maar zorgt dat je kan doen dat wat God op zo'n moment van je vraagt. Dus manifestaties van de duisternis uiten zich bijvoorbeeld onder andere, nou ja, zoals ik al zei, schreeuwen, kronkelen, vallen, krabben, slaan, knijpen, vluchten, vechten, van alles en nog wat. Maar weet dit, geen enkele demon is sterker dan de kracht van Jezus. En ik heb al zo vaak gezien in de praktijk wat ze ook proberen en wat ze ook willen. Je bent beschermd door de kracht van Jezus. En je mag daar op een gezonde manier mee omgaan. Maar wees daar wijs in hoeverre je daar aandacht aan besteedt. Als je mensen aan het bevrijden bent, moet je dat zeker op zo'n moment gewoon doen. Maar als het afleidend is, moet je er eventjes wijs mee omgaan. Dus manifestaties van de duisternis, even tot zover. Een ander ding is de manifestaties van de Heilige Geest. En die komen ook vaak voor. En in de Bijbel zie je daar ook een heleboel voorbeelden van. Denk aan bijvoorbeeld niet kunnen blijven staan, / vallen. Lachen, huilen, juichen, springen, rennen. Er zijn in de Bijbel ontzettend veel voorbeelden van hoe de kracht van God zo sterk aanwezig is dat er ook een geestelijke, uiterlijke, goede manifestatie is van het werk wat de geest aan de binnenkant aan het doen is. In 1 Koningen 8, vers 10 tot en met 13 kan je bijvoorbeeld lezen dat de priesters tijdens de inwijding van de tempel niet kunnen blijven staan vanwege de wolk van de aanwezigheid van God. Zijn heerlijkheid was zo sterk aanwezig daar dat het niet mogelijk was om te blijven staan. Nou, dus ze gingen liggen op de grond of ze vielen. In Handelingen 2 is de uitstorting van de Heilige Geest zo sterk dat men denkt dat de discipelen dronken zijn. In Handelingen 8 leggen Petrus en Johannes de handen op de Samaritanen. De uitstorting van de kracht van de Geest is daar zo groot dat zelfs Simon de Tovenaar bereid is om geld te betalen om die kracht te ontvangen. Kijk, als er niks was gebeurd, dan had Simon ook niet gezegd, oh, die kracht wil ik ook. Nee, er was daar iets heel krachtigs aan het gebeuren. En Simon dacht zo, als dit kan door de Heilige Geest, dan wil ik die kracht ook. En hij dacht dat hij het kon kopen en hij had zich ervan moeten bekeren. Nou, Jezus die zijn handelingen even zacht, u zult kracht ontvangen. Nou, kracht is geen kracht als het niet tot uiterlijke uitdrukking komt in ons lichaam. Er bestaat niet zoiets als innerlijke kracht. Het leidt uiteindelijk altijd tot een lichamelijke uitdrukking. Als ik kracht ontvang om 20 kilometer te gaan rennen, dan is het pas kracht als ik het ook daadwerkelijk doe. Kijk, als ik zeg, ja, ik heb kracht om 20 kilometer te rennen, dan als ik dan die 20 kilometer niet ren, dan heb ik of die kracht niet of ik gebruik hem niet. Dus de kracht van de Heilige Geest doet ook bijna altijd iets in ons lichaam. En dat kan groot en het kan klein, het kan door vallen, het kan door een warm gevoel, het kan door vrolijkheid, door vreugde. In Psalm 126 keren de ballingen van Israël keren terug naar Sion. En er staat in vers 2, wij waren als mannen die droomden. En er staat in vers 2, toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. God was degene die hun mond vervulde met lachen en hun tong gebruikte om te juichen. En de heidenvolken zeggen dan over hun, de Heer heeft grote dingen gedaan. Nou, dit zijn zomaar even een paar Bijbelse voorbeelden, maar er zijn er nog veel meer van mensen die op wat voor manier dan ook niet kunnen blijven staan, die lachen, juichen, dronken zijn en dergelijke. Allemaal uiterlijke manifestaties van het innerlijke werk wat de geest in hen doet. Nou, op de een of andere manier zijn mensen, en vaak ook christenen, hier wel redelijk negatief over. Vaak is dat trouwens tot het punt dat ze het zelf meemaken. Dat is het toch grappig gedaan. Degene die het zelf nog nooit heeft meegemaakt, er redelijk negatief over is of negatief kan zijn. En het moment dat ze het wel meemaken bij zichzelf, dan valt vaak het kwartje. En mijn vrouw en ik zeggen vaak, het is wel grappig dat wanneer iemand bijvoorbeeld huilt door een pianospel. Dus iemand is piano aan het spelen en daardoor begint iemand anders te huilen. Dan zeggen we, oh geweldig, weet je wel, dat God op zo'n manier door dat piano heen, door dat pianospel heen werkt en dat daardoor die emotie loskomt bij die persoon. Maar zodra iemand lacht in de dienst, dan vinden we het ineens demonisch. En dat is natuurlijk best typisch, want waarom vinden we de ene emotie wel goed en de andere emotie, vreugde, die bovendien ook nog eens een vrucht is van de geest, en een goddelijke emotie, vinden we dat ineens spannend en noemen we dat van de duivel? Zoals ik al zei, een manifestatie van de geest is een uiterlijk teken van het innerlijke werk. Nou, soms brengt de Heilige Geest iemand op de grond om een innerlijk werk te doen. Zoals hij Adam in een diepe slaap bracht en de rib uit hem haalde. Zo kunnen wij in een slaap gebracht worden, zodat God een operatie kan doen. Dat de Geest een operatie kan doen in ons binnenste. Een bevrijding en een vervulling van de Geest kunnen ook samengaan. Iemand kan bijvoorbeeld tijdens een bevrijding schreeuwend naar de grond gaan. En net als die mazieke jongen, als een dode blijven liggen. Dus die twee kunnen ook samengaan. Maar van al die dingen is het belangrijkste, wat is de vrucht ervan? En die kan je vaak pas achteraf meten door aan iemand bijvoorbeeld te vragen van, joh, wat gebeurde er? Wat heb je ervaren? Ik probeer dat zelf ook wel eens. Soms dan maak ik eens wat mee. En dan bel ik diegene en dan zeg ik, joh, hoe heb je dit ervaren? Ben je bevrijd geraakt? Heb je meer vrede ontvangen? Of juist heel veel onrust. Dat is een hele goede indicator om te checken wat de vrucht is van dat wat er gebeurd is van die manifestatie. Nou, een vaak gehoorde uitspraak is, als het gaat over de manifestaties van de geest, dat mag niet, want God is geen God van wanorde, zegt men dan. En dat klopt. Paulus zegt dat ook in 1 Korintiërs 14. God is geen God van wanorde, maar van vrede, zegt hij. Hij zegt niet van orde, maar van vrede. En hij ligt dit toe in 1 Korintiërs 14 in het verband aan de Korintiërs die er een geestelijke puinhoop van maakten. En hij zegt heel nadrukkelijk niet dat God een God is van orde, maar van vrede. Dus God is geen God van wanorde, maar van vrede. Nou, wanorde is waar de duisternis en het vlees volop de kans krijgen om onrust te stoken. En ik zeg nadrukkelijk de duisternis en het vlees. Vaak willen we in ons vlees ook een bepaald resultaat bewerken. Daar ga ik het zo nog even dieper over hebben. Ook al gaat de tijd wel snel, zie ik. Vaak willen we in het vlees een bepaald resultaat bereiken. Maar leidt dat alleen maar tot wanorde en niet tot vrede? Nou, vrede is waar Gods geest beweegt. En dit kan ook door uiterlijke manifestaties die naar de mens gesproken dwaas zijn. Maar goed, Jezus volgen is ook dwaas. Dezezelfde Paulus zegt in 2 Korintiërs 5... Want wanneer we buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer we bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Met andere woorden, als ik buiten mezelf ben, als ik lach, als ik val, als ik huil, als ik Gods geest in mij een werk laat doen en ik ben buiten mezelf, dan is dat niet voor jullie, is dat niet voor de andere mensen, dan is dat voor God. En wanneer ik bij mijn verstand ben, dan is het voor u. Daarom is het ook niet goed als er in een kerk alleen maar aan de lopende band gelachen, gevallen wordt. Want dan is er ook geen bediening van het woord. Want dat kan niet, want het is voor God en niet voor elkaar, niet voor het verstand. Dus voor God ben je buiten jezelf, niet voor de mensen. En Paulus zegt zelf ook, Jezus is dwaasheid voor de wereld, maar wijsheid voor wie hem volgen. Hij zegt zelfs in 1 Korintiërs 2, vers 4 en 5, dat zijn spreken en prediking niet bestonden uit overtuigende woorden en menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat ons geloof niet zou bestaan uit wijsheid in mensen, maar in de kracht van God. Twee hoofdstukken later benadrukt hij opnieuw, het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Wat dwaas is voor deze wereld, is wijs in de ogen van God. Manifestaties van de geest in de gemeente, in de bediening, op plekken waar gelovigen samenkomen, hebben niet ten doel om een leuke sfeer te creëren. Ze hebben ten doel om een innerlijk werk in de desbetreffende personen te doen. En dat is iets tussen die personen en God. Dat is geen wanorde. Het is vrede. Alleen het ziet er voor de wereld soms een beetje gek uit. Nou, we kunnen kerken vullen en inspirerende preken geven. Maar Paulus zegt hij zelf in 1 Korinthe 2... Het gaat mij niet om wijsheid van mensen. Het gaat erom dat we geest en kracht betonen. Want dat is wat een innerlijk werk doet. Als ik alleen maar mensen vul met het woord van God en hun kersenpit vul, hun kennis geef, dan betekent nog niet dat er ook daadwerkelijk een innerlijk werk in hen gebeurt. Door de kracht van God. Dus de kracht van God mag werkzaam zijn in ons leven. En helpt ons om te groeien in overgave. Als we willen groeien in overgave, dan buigen we onze knieën. Nou, als we dat verlangen hebben, maar we kunnen het soms niet, dan doet God het voor ons. En het is bijzonder om je over te geven in de kracht van God. Waarom? Dan kan hij namelijk een innerlijk werk doen in jouw leven. En ja, soms vervult hij je mond met lachen, net als in Psalm 126. Soms kan je haast niet anders dan juichen. Dat is het werk van Gods geest in je leven. Maar goed, wanneer weet je of iets goed of fout is? Want dat is wel belangrijk. Ik heb net verteld dat er manifestaties van de duisternis zijn en er zijn manifestaties van de geest. Nou, allereerst, en ik heb dat al een keer genoemd, is het belangrijk, wat is de vrucht van de manifestaties? Denk hierbij aan positieve en negatieve manifestaties. Het is niet per se, geestvervulde manifestatie als iemand zichzelf aan het kelen is, zichzelf aan het krabben of aan het slaan is, of dat bij andere mensen aan het doen is. Dat is een manifestatie van de duisternis. Dus aan het type manifestatie kan je vaak al zien of het uit God is of niet uit God is. Maar belangrijker nog, wat is de vrucht ervan? Heeft het een positief effect op de desbetreffende persoon of een negatief effect? Nou moet ik hier wel bij zeggen dat het vaak gebeurt dat de invloed op de omgeving in christelijke setting ook wel eens als negatief kan worden ervaren. Stel, iemand wordt zo aangeraakt door de kracht van God dat hij valt, dan kan het voor mensen die daaromheen staan en er geen ervaring mee hebben of sterker nog een oordeel over hebben, kan dat natuurlijk negatief overkomen. Dus dat is niet precies wat ik bedoel met de vrucht ervan. Maar wat is de vrucht van een manifestatie bij de desbetreffende persoon? En dat kan je ook gewoon checken aan de hand van, is het verstorend of vredestichtend? Nogmaals, goed dus om te checken, wat gebeurt er bij de desbetreffende persoon? Nou, en uiteindelijk, wie wordt er verhoogd? Wordt Jezus of Satan verhoogd? Dat is een goede check-up. En Johannes 4 zegt, beproef de geesten of ze uit God zijn. Met andere woorden, wie wordt er in dit verhaal geëerd en vereerd? Is dat Satan of is dat God? En dat is heel belangrijk. En dat zie je ook, kan je ook checken, aan de hand van de vrucht van de manifestatie. Dus soms is het ook gewoon goed om te vragen, hé, ik zag dat je jezelf aan het krabben was. Toen viel je op de grond en toen bleef je er een half uur liggen. Wat is er gebeurd? Nou, en als iemand bevrijd is bijvoorbeeld, dan zal diegene zeggen, nou, ik voelde me in één keer heel erg misselijk worden. Toen had ik mijn eigen lichaam niet meer onder controle. Toen viel ik op de grond. En daarna kreeg ik zo'n giga vrede in mijn lichaam. Die was zo sterk en krachtig dat ik gewoon niet op kon staan. En ik voel me gewoon bevrijd. Ik heb gewoon geen last meer van dit of dit ding. Het kan ook andersom. Dat iemand naar de grond gaat. En dat er helemaal geen innerlijk werk gebeurd is. Maar dat iemand op de grond ligt vanwege de kracht van een demon. Nou, dan zal diegene zeggen, ja, ik werd op de grond gegooid. Maar ik kon er niks aan doen. Ik had er geen controle over. En ik heb zo lang op de grond gelegen omdat ik niet op kon staan. Omdat er een soort ketting over me heen lag. Nou, dat is vaak een teken van demonie en dan moet je daar nog even iets mee. Ik zeg even, maar dan moet je daar nog iets mee. En dat is dus wel belangrijk. Dus je checkt het gewoon door te vragen, wat is de vrucht van deze manifestatie? En wie wordt er uiteindelijk vereerd? Nou, en dan blijft er een hele simpele manifestatie over. En ja, de tijd gaat snel, maar ik wil deze toch delen. Namelijk manifestaties in het vlees. Of simpelweg iets wat het lichaam doet op zo'n moment. Een grappig verhaal, laatst lag er iemand op de grond en die lag te kuchen. En ik had echt in mijn geest de ervaring dat diegene vrij was. Maar diegene lag wel te kuchen. En kuchen kan een teken zijn van een bevrijdingsproces. Maar ik was sterker van overtuigd dat het al gebeurd was. En dan check je dat gewoon even. Dus ik vraag aan diegene, ik zeg, heb je een blokkade, ervaar je nog een blokkade in je keel bijvoorbeeld? Of ben je gewoon verkouden? Diegene zei, nou, ik ben gewoon verkouden. Dus het is ook gewoon goed om soms een nuchtere vraag te stellen en dan niet direct te gaan bidden voor nog meer bevrijding, want iemand is al bevrijd. Maar die moet gewoon nog even genezen van zijn verkoudheidje, zeg maar. Dus die moet nog even terug in bed. Maar een ander ding wat veel voorkomt is manifestatie in het vlees. Nou, wat bedoel ik hiermee? Dat zijn manifestaties die iemand zelf doet, zelf creëert, zelf aanzwengelt, zonder dat de duisternis of de geest dat doet. Dat zijn manifestaties van het vlees. En dat is echt aangeleerd gedrag. Je ziet dat veel, met name juist in de charismatische kerk, waarin bevrijdingen, lachen, vallen, huilen, rennen, juichen. Dat zijn dingen die daar vaker natuurlijk voorkomen in zulke kerken. En dat hebben mensen ook natuurlijk gezien, al dan niet zelf ervaren. Nou, een manifestatie in het vlees is eigenlijk die ervaring nabootsen. In de hoop dat ze dan opnieuw worden aangeraakt door Gods geest. En ik zie het toch echt heel vaak gebeuren. En je hebt geestelijk onderscheid nodig om te zien of iemand manifesteert in de geest, of dat iemand manifesteert in de geest. Maar dit is voor iedereen heel relevant. Zoek nooit de manifestatie, maar zoek de geest. Als je de geest zoekt en je wil dat, dan geeft hij vanzelf een manifestatie. Als je dat niet wil, doet hij dat ook niet, hoor. Als je zegt, Heer, ik wil alles, maar ik wil niet vallen, dan val je heus niet. Dat is, zo werkt Gods geest. Gods geest is echt een gentleman. Maar heel veel mensen zoeken de manifestatie omdat ze denken dat de geest dan een werk doet. Dus als iemand voor ze bidt, dan gaan ze gelijk naar de grond. Of ze maken geluiden. Of nou ja, ik heb echt al van alles meegemaakt. Soms is het een charismatische kerk net een dierentuin. Dat klinkt misschien een beetje bout, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar heel veel mensen doen dat. En als je dit luistert en je hoort dit, zoek nooit de manifestatie, maar zoek Gods geest. Hij geeft altijd nieuw. Hij is verfrissend en hij is ook nooit dezelfde. Dus als je iets wil faken door iets opnieuw te doen, dan mis je echt wat de geest echt voor je klaar heeft liggen. En geloof mij, het is echt niet nodig dat je altijd manifesteert voor de geest om een nieuw werk te doen in je leven. Sterker nog, vaker doet hij dingen in je binnenkamer, tijdens je privégebed met hem, tijdens het moment dat je naar aanbidding luistert of in aanbidding bent. Je hoeft niet altijd op wat voor verschillende manieren dan ook te manifesteren, maar het kan wel. En de manifestatie is een uiterlijk teken van een innerlijk werk, niet andersom. Het is niet zo dat als je een uiterlijk teken hebt, dat er ook direct een innerlijk werk gebeurt. Dus zoek nooit een manifestatie op zichzelf, maar zoek Gods geest en wat hij voor je klaar heeft liggen. En jaag dat achterna. En wie weet komt er een manifestatie bij. En misschien ook wel helemaal niet. Ik heb wel eens een vrouw gesproken. Die is nu echt al in de 80. En die was 20 toen ze gedoopt werd met de Heilige Geest. En een dag lang heeft ze te bulderen van het lachen. En ze zegt, dat is een ervaring van 60 jaar geleden. Ze zegt, maar ik weet het nog zo goed, de vreugde die ik in me had. Ze zegt, en weet je wat? Die vreugde is nooit weggegaan. Dus als zij gaat denken van, nou, ik heb die vreugde pas weer als ik weer zo lach, dan ga ik maar nep lachen, dan komt het misschien vanzelf. Foute boel. Dan probeer je iets na te jagen wat er simpelweg niet is. Nou, om het heel simpel te houden, heb ik altijd een hele mooie ezelsbrug die ik kan onthouden. Er zijn 3 soorten manifestaties. Dat zijn de duim, de wijsvinger en de middelvinger. De duim is een manifestatie van de Heilige Geest, die is goed. De wijsvinger is een manifestatie van het vlees. En zoals het vlees ook, zoals de wijsvinger ook een pasopvinger kan zijn, zo is het ook met dit. Niet doen, oppassen en er echt mee stoppen. En ten derde de middelvinger. Er zijn ook manifestaties van de duisternis. Daar mogen we mee afrekenen. We mogen bidden voor mensen voor bevrijding. We mogen binden. We mogen dat een halt toeroepen. En daar Gods geest over uitspreken. En diegene in de naam van Jezus aan zijn voeten brengen. En bevrijden van die duistere dingen. Nou, ik hoop dat je dat mee kan. En ook met de check vragen. Wat is de vrucht ervan? Waar leidt het toe? Uit welke geest is het? En je kan het ook heel simpel checken door soms te vragen. Wie is dit? Is dit Jezus of iets anders? En uiteindelijk draait alles om Jezus Christus. Als Jezus weggeduwd wordt in de theologie van manifestaties, dan gaat er echt iets mis. Want uiteindelijk draait alles om Jezus. En ten doel en tot eer van hem. Mocht je hier nou nog vragen over hebben, kan ik me voorstellen. Bereik ons gewoon via Instagram, e-mail of wat dan ook. En dan hopen we je absoluut verder te helpen met een antwoord. Nou, God zegen. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.